Welkom op een nieuwe aflevering van onze podcast Making Waves. Vandaag zit ik in badjas. Ik kom net uit bad, maar het bad was te klein om er met drie in te zitten. Ik heb vandaag twee fantastische gasten, twee fantastische ondernemers. Van Lesseur, ik ga ze dadelijk zelf laten voorstellen misschien. Dat lijkt me een goede start. Perfect. Maar voordat we dat doen, is het misschien interessant om eventjes te beschrijven waar we zitten vandaag.
Yes. Ik denk, de basement is een plaats waar wij nog nooit eerder waren. Dat is een flamcocheria blijkbaar. Of mocht dat niet gezegd worden?
Jawel, flamcocheria. Ja. Dat was een unicum of een eerste voor ons alleszins.
Ja, leuk dat er al retailconcepten rond flamkoeken bestaan.
In Hasselt, heel benieuwd. Onze hometown.
Ik hoop ook dat we zelfs een stukje te eten krijgen. Ja, oké, top.
Ik zie al iemand in de keuken schieten.
Zalig. Zeggen... Clio, Julie, kunnen jullie misschien een beetje vertellen over jullie? Hoe zijn jullie gerold in wat jullie vandaag doen en wat doen jullie vandaag?
Dat is een hele brede vraag. Ik ben dus Julie, de jongste van drie zussen. Een heilig drievoud, zeggen we wel eens. Waar dan ook Lesseur van gekomen is. Lesseur is vandaag eigenlijk een retailconcept. Wij zitten in de grotere steden in Vlaanderen met multimerkenwinkels. Waar we dus meerdere merken verkopen, maar heel belangrijk ook ons eigen merk Lesseur. Dameskleding, juwelen, accessoires. Eigenlijk zeggen we altijd kortweg, wij brengen alles waar de vrouw blij van wordt. En vooral in eerste instantie waar we zelf blij van worden. Want Lesseur is nog steeds wel een heel erg curated selectie van echt wat we zeggen dat onze kleerkast zou kunnen zijn. Maar dat dan in steden als Gent, Antwerpen, Knokke, Schilde, Leuven, Hasselt natuurlijk. Dat was onze eerste locatie.
Ik denk dat dat volledig is. Het gegeven is dat het een beetje een uit de hand gelopen hobby is. Dat wij als meisjes vroeger al heel blij werden. Net als heel wat meiden van onze leeftijd. Van alles wat blinkt en alles wat mode is. En dat is gewoon heel organisch uitgerold tot van hobbymatig kledingstukken stikken.
Achter armbandjes de naaimachine, maken.
Armbandjes maken. En de eerste klant, Stijn Helzen in Hasselt, die onze armbandjes wel wil verkopen. Tot uiteindelijk een handeltje dat van online stilaan naar fysieke retailpunten geëvolueerd is.
Dat is meteen ook wel een beetje een apart iets in ons verhaal dat wij online gestart zijn vandaag 10 jaar geleden. Maar we zien dat heel veel retailers eigenlijk beginnen met een locatie offline en dan het online, het moet erbij, we gaan er ook in investeren. Het zijn wij eigenlijk echt the other way around van start gegaan, waar we nog altijd heel blij van zijn ook.
Exact. En was dat een strategische keuze of...
Vooral heel laagdrempelig. Het online gegeven was voor ons de eerste stap om ons product te testen. In de zin van, wij hadden creaties, daar was interesse in. En wij hebben met ons drieën een webshop zelf in elkaar geboxt. Met toen in de tijd nog Shopify. Hè. Do it yourself, de dummies. Maar toch wel op zich een nette webshop in elkaar gestoken. En dat was een heel makkelijk kanaal om laagdrempelig ons product te testen.
En aan de man te brengen ook. Ja. Hè, want we hadden alle drie... Ik was nog student in die tijd. Clio en Kei hadden andere jobs. Dus het was echt iets on the side. Dus daar konden we s'avonds prima onze tijd insteken dan. Goederen online zetten, verkopen, opvolgen, reclame maken. Allemaal naast de hoofdactiviteiten heen in het begin.
Ja, mooi. Maar je hebt dan toch op een gegeven moment ook de keuze gemaakt om fysiek te gaan.
Dat klinkt wel raar.
Ja, zwaar. Eigenlijk is ons heel traject een groeitraject op basis van de behoeften van onze klant. Dat is misschien wel een belangrijke insteek in die zin dat wij online gestart zijn, maar dan snel de vraag kregen. Het gaat dan over stofjes, het gaat over een product wat vrouwen graag is vasthouden en voelen. Toen kwam de vraag van, zeg, heb je nergens een fysiek winkelpunt? Ja, nee, hadden we niet. We hadden alleen een klein kantoortje bij onze middelste zus, haar thuis, waar we s'avonds na de uren onze mailtjes gingen beantwoorden. En daar hebben we dan een klein showroomje gecreëerd. En dan kwamen mensen effectief vanuit heel Vlaanderen naar Zolder, naar dat klein showroomje, om eigenlijk ons kledingstukken
en
juwelen te passen en te kopen. Maar dan dachten we ook, vanuit Zolder kunnen we de wereld niet veroveren. Laat ons echt eens de proef bij de som nemen. En dan hebben we beslist om eens in Hasselt, onze homebase of dicht bij de deur, een pop-up shop te openen om te kijken wat dat zou brengen. Hadden we geen verwachting rond, want little we knew. Maar effectief, en dat was voor ons alle drie een grote verrassing, stond daar echt Primark-gewijs een rij van 10 meter vrouwen aan te schuiven de dag dat wij openden. En was diezelfde week 70% van ons assortiment uitverkocht.
We gingen een maand open.
En dat was een probleem. Dat was een probleem, want we maakten nog heel veel zelf toen. En dan zijn we echt gewoon erin gedoken. Zijn we ook wel beginnen aankopen. Op dat moment was het niet meer alleen eigen creaties, maar ook aankoop om die winkel te vullen en gevuld te houden.
Met allemaal leuke spullen waar we zelf blij van werden.
Zo gedaan. We zijn in Hasselt uiteindelijk gebleven en hebben daar, omdat het dan een succes was, en dan weer de behoefte van de klant van, allee, jullie gaan toch niet weg? Je gaat nu toch niet vertrekken? Dat is echt wat wij naar op zoek waren.
We hadden eigenlijk op een maand tijd een vast cliënteel opgebouwd, wat wel heel speciaal is. En die mensen zeiden, hoe, jullie gaan weg, waar moeten we dan naartoe?
Ja. En dan hebben we beslist van, kijk, iemand van ons gaat zijn fulltime job, want die hadden we ondertussen allemaal, moeten opgeven en springen als we hier echt iets van willen maken. Want dit wordt meer als een side business. En dan op een zwoele zomeravond in het zuiden van Frankrijk, op een familievakantie met iedereen aan tafel, gingen de koppen in het rond en stelden we ons de vraag, wie van ons gaan we dit doen en wie springt als eerste in het bad? En dan gingen alle blikken naar mij, omdat ik dan als oudste zus en al heel wat retailervaring in de food weliswaar, daar wel klaar voor was. Zo gezegd, zo gedaan. We dateren daar 2015. Ik heb mijn job opgezegd. We hebben een vennootschap opgericht. En in 2016 was onze eerste winkel in Hasselt een feit.
Klopt.
En dan zijn we niet gestopt, hè?
Nee, dan zijn we eigenlijk aan een stevig tempo ieder jaar een vaste winkel blijven open doen. Heel veel blijven investeren in ons online gebeuren ook. En eigenlijk bij de eerste drie jaar, de eerste drie winkels, is ook telkens de volgende zus mee ingestapt. Dus we zijn geen daredevil ondernemers. Hele voorzichtige.
We hebben altijd gezorgd dat we onze kosten konden dekken. Dus per winkel een zus. En toen waren de zussen opeens op. Wouden we nog winkels bij openen?
Dus zijn we maar heel veel zussen gaan werken.
Toen zijn we echt een team.
Je ouders hebben veel werk gehad toen.
Ja, ook.
Maar dan zijn we vrij snel echt een structuur gaan opzetten. Ja. We hebben voor alle winkels een store manager, een sales assistant. En die structuur werkte dan op een bepaald moment op ons eigen. Op zichzelf, sorry. En dan fast forward naar vandaag. Vandaag zijn dat 8 winkels, 8 permanente Lesseur stores met een vast sales team. En hebben we naast onze eigen stores ook nog 75 boutiques in Europa, voornamelijk de Benelux. Maar we richten ook wel onze pijlen nu op Europa, die ons label Lesseur, ons eigen label, verdelen in hun boutiques.
Mooi.
En de online shop die is blijven bestaan. Dus voilà. Het is echt een traject van organische groei op basis van wat de klanten van ons verwachten eigenlijk.
Ja.
Ja, en ik hoor je vaak die organische groei benadrukken. Is dat iets wat je gewoon direct opnieuw zou doen, organisch? Of heb je het gevoel van, als ik nu terugkijk, hoe dat we dat direct hebben afgelegd, hadden we, weet ik veel, een investeerder aan boord gehaald of zo, dan had het veel sneller gegaan.
We voelden ons daar wel blij en comfortabel mee.
Ja, ik zou het opnieuw hetzelfde doen. Op zich, het is zo'n, inderdaad een voorzichtige groei geweest, maar heeft ons aan de andere kant ook wel heel veel vrijheid gegeven om ons eigen ding te doen. We zijn alle drie een beetje bedweters ook. En dan het verhaal investeerder, denk ik al meteen. Dan gaat hij ons komen vertellen wat we moeten doen.
Daar vindt het schoentje op de jurk een beetje. In die zin dat wij echt ondernemers zijn en echt graag zelf. Lesseur is voor ons ook altijd een ticketje naar de vrijheid geweest. In die zin, we hebben altijd voor een baas gewerkt en dat werkte ook prima. Maar we wisten toen al heel goed wat we wilden. En Lesseur gaf ons dat medium om dat ook echt te doen.
Ja.
En wat Julie net al zei, we zijn nog altijd aarzelend van, zouden we het anders gedaan hebben als we nu terug daar stonden? Ik denk het niet, want we hebben kandidaat-investeerders gehad en er wordt ons vaak gezegd, en we moeten daar eigenlijk ook eens
bij. De dag gaat eraan komen.
Raad van bestuur, raad van advies. Mm-hmm. Maar wij zijn vandaag nog altijd zo een beetje, staan we erin van, we weten echt wel waar we mee bezig zijn. En we weten waar we naartoe gaan en we willen niet afgeleid worden van ons pad. Dus voorlopig vinden we die organische groei met ons in de cockpit wel prima.
Zolang als het kan. Ja. Het heeft ook al wel voordelig uitgedraaid. Ik denk dan terug aan het coronatijdperk. Wij in de retailsector, alle winkels toe. Grote drama's natuurlijk voor heel veel meer sectoren. Wij waren op dat moment financieel onafhankelijk en financieel stabiel. En dat gaf ons ook wel heel veel gemoedsrust toen. Er werd geen paniekvoetbal gespeeld
geen
met grote externe
die
partijen die zeiden er moet nu dit gebeuren of er moet dat gebeuren. Waardoor we ons buikgevoel hebben kunnen blijven volgen en waardoor corona voor ons eigenlijk een positief verhaal geworden is. Want dat was de boost voor onze e-commerce die we nodig hadden ook. Hè. Dus
geen investeerders aan wie we ons moeten verantwoorden en geen nachten wakker liggen van rekeningen of leningen die we moeten terugbetalen. We zijn op dat gebied, denk ik, misschien iets voorzichtiger.
Brave meisjes uit Limburg.
Maar dat geeft ons ook wel comfort.
Zo zou ik het niet onmiddellijk
zeggen. Nee, dat maakt ons avonds kunnen slapen. We hebben gemoed rust met wat we doen. Ja.
Ja.
Dus ik denk het wel dat we dat opnieuw zullen doen. Ja.
Zeg, ik hoor juist zeggen, voor ons is waar we naartoe willen, de next step, dat is heel erg duidelijk.
Ja.
Is dat, speelt zich dat dan online af? Gaat je dan meer het pad van essentieel? Gaat je straks een winkel in New York openen? Of gaat het er eentje in de metaverse zijn?
Goh, ik denk dat we daar gewoon op de eerste plaats moeten antwoorden dat het eerste het meest voor de hand liggende voor ons is. Vooral nu essentieel in Soho, dat wij als wij praten over onze dromen, dan zeggen wij, oh, we hopen op dat we ooit buren kunnen worden van essentieel in Soho. Want ook wij hebben echt de droom om van Lesseur eigenlijk een internationaal modemerk te maken en om dat uit te rollen en om eigen flagship stores te hebben in vooraanstaande modesteden. En noem ons oldschool. De vraag wordt vaak gesteld, geloven jullie nog in fysieke winkels? Wij geloven echt nog altijd in de beide, want we zien ook dat dat voor ons werkt. De fysieke winkelpunten, dat zijn voor ons echt de stores waar wij kunnen werken op beleving en op service. En online, daar werken we heel erg op convenience. En voor ons is dat echt een en-en-verhaal. Dus ja, wij zouden echt wel willen een retail netwerk of winkels van Lesseur, bakstenenwinkels, kunnen uitrollen internationaal. En daarnaast inderdaad moeten we natuurlijk het hele online en digitalisering niet negeren. En een winkel in de metaverse, ik denk dat dat echt het summum zou zijn als we dat eraan kunnen toevoegen. Dus graag de beide.
Een slagzin voor ons allemaal, en die we ook hebben meegekregen altijd, is wel gewoon, je mocht echt hard dromen en groot dromen, maar weet dat je er ook voor zult moeten werken. Dat hebben we tot nu toe gedaan. Mm-hmm. En ja, die dromen blijven groter worden. Vroeger, toen we pas van start gingen, zeiden we, oh, ooit een eigen winkel in Parijs. Afgelopen mei hebben wij weliswaar een pop-up shop, maar toch onze eerste winkel in Parijs gehad. En ja, the sky is the limit wat ons betreft. En zeker Soho, ik sta al te trappelen om panden te gaan bekijken daar waar we ooit kunnen zitten.
Nu, dat zijn dromen. En zoals Jules zegt, we durven echt heel hard te dromen. En we durven dat ook hardop te zeggen. Maar we zijn ook wel hele nuchtere meiden in die zin dat we geen grootheidswaanzin hebben en niet per se. We zien wel, we geloven ook daar heel erg in de organische groei en de destination van ons verhaal, dat het zal wel lopen zoals het moet lopen. We kunnen er alleen maar hard voor werken en daarnaar streven. Maar als het morgen stopt met de Belgische markt of de Benelux-markt, dan is dat ook prima. En dan zullen we daar gewoon ons uiterste best voor blijven doen. Dus we dromen hard op en we streven naar, ja, naar dat doel.
Ja.
Maar als we morgen met onze kop tegen de muur lopen, dan draaien we ons gewoon om en wandelen we terug. En dat is ook oké. Daar zijn we wel heel nuchter in.
En los daarvan, concreet denk ik, we dromen van Soho, maar iets dichter bij de grenzen zijn er meer concrete plannen ook. Ja. Zo staat Nederland heel hoog op de strategie om
Te gaan veroveren.
Te gaan veroveren, inderdaad. Frankrijk. Met eigen winkels en dan ook dat B2B-platform daar. Frankrijk, Duitsland, de markten rondom ons.
In Europa, inderdaad.
Ja. Zeggen, een webshop heeft natuurlijk geen grenzen. Wat is zo het verste land waar je als ooit een bestelling van gekregen hebt?
Ver? Japan?
Het gekste land. Ja, Taiwan. Vaak ook Amerika,
New
Australië.
Mexico. En dan komen onze magazijnmedewerkers vragen, wacht, de bestelling
gaat
daar.
Mogen we dat opsturen? Gaat dat aankomen?
Hoe zit dat met die douanecodes?
Als dat in het pakje zit, is het oké naar New Mexico.
Ja, inderdaad. Ja. Dus eigenlijk zijn dat soms van die gekke landen dat je denkt, hoe komen ze bij ons
En
terecht?
Zelfs onze extensie vandaag, grote minpunt nog steeds, de extensie van onze webshop is nog .be. Uh-huh. Dan denk ik, wauw, wel dappere online shoppers van op zo'n punt. BE webshop te gaan shoppen. Ja. Dus leuk voor ons iedere keer om te zien.
Ja.
En komt dat dan door influencers? Of
Eerlijk, ik weet het eigenlijk niet. Ik moet eigenlijk zeggen dat we ook met influencers vooral van de Benelux werken.
Ja.
Dus ik denk dat het eerder over het product gaat dan. We hebben een aantal naast onze eigen merken, een aantal internationale merken, zoals een American Vintage. En dat is een merk wat internationaal gekend is. En ik denk dat wij daar, met onze advertising, maar dan denk ik ook, hoe komen die bij Google
dan bij ons?
We zijn
wel een gemakkelijk vindbare online speler, dus ik kan me inbeelden als je een bepaald artikel zoekt dat wij net hebben, dat dat eigenlijk Google is die ons helpt.
Naar boven, ja.
En is dat iets waar je bewust op inzet? Ik ga ervan uit of niet?
Eigenlijk niet, Stef. Eigenlijk is het vandaag vooral toeval, want wij richten echt nog heel erg op onze Benelux-markt. Omdat we daar
nog veel werk te
veel
doen
laaghangend
ook.
Fruit hebben, zoals ze dat zeggen. En het is niet dat we heel gericht de vrouwen, de fashion-minded vrouwen in Taiwan proberen te benaderen. Want daar denk ik dat we nog net iets te ver van huis zijn. Maar het is natuurlijk fijn om te zien als ze de weg naar ons weten te vinden. En ik denk zeker ook daar, waarom niet op een dag? Hè? Maar voor ons is het ook weer daar die nuchterheid. First things first. Oké, onze Beneluxmarkt en dan verder in Europa enzovoort. Dus,
er zijn nog heel veel Belgische en Europese vrouwen die bestellingen bij ons kunnen plaatsen.
Ja, ja, mooi. Zeg maar... Ik hoor nu daar straks zeggen, wij slapen heel goed, mm-hmm. Maar ik geloof dat niet als ondernemer. Ligt je ook wel eens ooit wakker? Waar ligt je dan voor wakker?
Ik moet nu echt heel hard nadenken.
Oké, goed, je slaapt gewoon heel goed.
We slapen
heel goed.
Ik ben
zo moe, ik zweer het. Ja, ik slaap vrij comateus en soms met het nodige gronk. En dan zeg ik altijd tegen mijn man die daarover klaagt, van kijk, ik heb zo hard gewerkt. Hoort je wat daar het resultaat van is? Wilt je daar alsjeblieft geen opmerking over maken? Dus ja.
Nee, ik moet zeggen, wij werken... Ja, ieder jaar sowieso aan onze strategie en het bijhorende budget natuurlijk voor het jaar en de jaren daarop. En dat is wel voor mij altijd zo'n moment van wakker liggen en toch wel de nodige stress. Als ik gewoon zie welke doelen we onszelf stellen en vooral ook wat die gaan kosten en welke omzetten we moeten draaien om dat allemaal te kunnen waarmaken. Ieder jaar opnieuw heb ik...
adrenaline.
Ja, ieder jaar denk ik dan toch wel opnieuw van shit is getting real, maar je is helemaal niet meer
getting real.
De shit is heel real. En ja, en... Als ik zie ons personeelsbestand groeit en de verantwoordelijkheid die je hebt over al die mensen, jobs, gezinnen, dat kan me toch wel soms eens doen denken. En dat is denk ik mijn grootste concern wel. Zorgen dat dat allemaal blijft draaien en vooral dat we kunnen waarmaken. Ja, wat we daar straks al zeiden, wat we dan dromen en wat we willen, dat we dat gaan doen.
Ja, want wat je zei bijvoorbeeld, we maken dan ook elk jaar braaf ons budget en onze planning op. En ik denk daarom dat ik geen schrik heb en niet wakker lig. Want bij ons, van het moment dat het uitgesproken is en het in Excel
sheet... Wacht, dat is Clio-regel. Als ik het neerschrijf, gaan we het
dan
doen.
Gaan we
ik ben
het
ook niet altijd mee eens.
En van het moment dat het uitgesproken is en het staat in een Excel sheet, dan heb ik zoiets, het plan is gemaakt. Okay. Nu gaan we dat uitvoeren. En dan is er eigenlijk geen stress meer, want dat gaan we doen.
Mij bezorgt dat wel, sweet.
Ja, want we hebben het elk jaar al gehaald.
Dat is
dan
waar.
Denk ik, misschien zijn we iets te braaf in onze plannen. Misschien zouden we moeten wakker liggen van... Ja, grotere dingen, maar nogmaals, dat zijn we niet. Daar zijn we te nuchter voor, daar zijn we te doordacht voor. We doen de zaken graag stap voor stap en gecontroleerd. En dat maakt dat we niet moeten wakker liggen. Ik kan ook heel goed relativeren waar we mee bezig zijn.
Absoluut.
In the end, het is niet dat wij in het ziekenhuis in het UZ werken en elke dag ons moeten buigen over kinderkankerpatiëntjes. Wij maken juwelen, accessoires en kleding. Dat is een hele luchtige, hele happy industry. En gelukkig is daar de dag van vandaag nog altijd heel veel in te doen en kunnen wij ons daar prima in bewegen. Ja. Dus zolang als dat is, slaap ik goed en lig ik daar niet van wakker.
Het voordeel is ook wel dat we echt met z'n drieën zijn en dat er altijd wel iemand is als één van de drie of twee van de drie het niet ziet zitten. Iemand zal altijd nog wel de goede moed hebben om toch weer even te zeggen, kom op, door jongens. En ja, dat zijn de grootste steunpilaren uiteindelijk. Ik heb altijd zoveel respect voor mensen of ondernemers die er alleen voor staan, om het zo te zeggen. Niemand staat er echt alleen voor, want je hebt meestal je teams wel en je vertrouwenspersonen. Maar toch, dit is wel voor mij on another level om dat samen met je grootste vertrouwenspersonen en familie te kunnen doen.
Ja.
Mooi. En is dat dan moeilijk eigenlijk voor mensen die bijvoorbeeld... Je hebt nu een heel groot team uiteindelijk, hè, die ook in de winkels werken. Is het dan moeilijk om daarin te komen of worden die dan part of the family?
Goh, uiteindelijk zijn wij drie nog altijd degene die uiteindelijk de beslissingen maken. Maar natuurlijk, zoals dat wel in menig familiebedrijf zal zijn, en ook in het onze, gaat het er bij ons wel familiair aan toe. En moet ik zeggen dat wij in onze aanwervingen echt ons vaker laten leiden door... de klik en het gevoel bij een persoon dan wat er op het cv staat.
Ja.
En in die zin dat we echt toch wel een familie rond ons creëren waar wij ons vooral zelf heel goed bij voelen en waar wij mee gedijen en voelen van dat die persoon past in ons team.
Klopt.
Dus ja, dat is een deel van de familie somehow. Los daarvan... zijn wij drie dan wel uiteindelijk de decision makers. En daar is het gegeven, geldt zo'n beetje de wet van de democratie. Als wij dan er samen niet uit geraken, dan stemmen wij gewoon.
Wat wel eens gebeurt.
En dat doen we echt. En 2-1, en dan, daar gaan we dan voor. Dat maakt dat gemakkelijk is dat we met drie zussen zijn en niet met twee. Dus ook daar is dat wel een makkelijke regel. Ja.
Mooi. Ik kan ook weinig aan toevoegen.
Ja.
Ja. klinkt top. Zeggen, ik ben natuurlijk een digitale boy, hè, dat weet je. Ik heb al heel vaak gedacht, hè, zo heel de kledingindustrie, als je dan kijkt naar metaverse eigenlijk, waarin dan gezegd, er komt een digitale wereld waar we allemaal een parallel leven zouden kunnen hebben. En we horen dan dat Meta en dus Facebook, Instagram ook heel erg bezig is om meer en meer een soort van digitale parallelle levens van mensen. Allee, mensen zijn op... alle mannen zijn op Instagram rijk en alle vrouwen extreem knap.
Ja,
allee,
ja,
het is zo, je hebt al een beetje een parallel leven. Heb je het gevoel dat, dat je bijvoorbeeld in de toekomst dat er een markt gaat zijn voor bijvoorbeeld digitale juwelen, die je alleen digitaal kunt gebruiken, die je misschien wel op je foto's
Absoluut.
Kunt zien en in de digitale wereld kunt dragen, maar die je in de echte wereld niet gaat kunnen vastnemen.
Ja. Het zijn geen nieuwigheden. Als je nu kijkt bijvoorbeeld...
Wat uw kinderen doen, Roblox,
onze kinderen
auto's kopen
online.
Ja.
Ze rijden daarmee rond. En je ziet inderdaad ook al fashion brands die effectief digitale kleding aanbieden. En inderdaad, voor uw digitaal alter ego, koop je dan diezelfde outfit misschien digitaal? Er zijn ook echt wel effectief winkels die dat aanbieden. En dan denk ik, dat is niet weg te denken, dat is er vandaag de dag al.
Feit is wel, wij zijn met Le Sœur daar nooit early innovators, maar eerder wel volgers. We zorgen dat we geen stappen missen, we zorgen dat we mee zijn, maar we gaan waarschijnlijk niet de eerste zijn. Je gaat niet lezen Le Sœur als eerste in België om hun juwelen in de metaverse.
Zoals je had de eerste winkel in de metaverse. Ja. Ik denk dat wij daar inderdaad gewoon ook door onze achtergrond... Moest jij nu mee aan boord zitten bij ons, Steffen, denk ik dat dat misschien anders was. Maar wij zijn alle drie oldschool retail lovers. Dat we daar gewoon onze achtergrond niet in hebben. Dat we zeggen van oké, dit is iets wat onvermijdelijk op ons pad gaat komen. En waar we ook omarmen en waar we ook in meegaan. Want we willen daar geen stappen achter blijven.
Ja.
Maar zoals Jules zegt, we zullen daar nooit de innovator, de early innovator, early innovator zijn. Maar eerder de bewuste
trouwe volger.
Nu, we houden onze ogen ook wel echt open voor die dingen. Volgend jaar gaan we ook een trip doen naar Korea, omdat daar qua retail het echt allemaal gebeurt om ons te laten inspireren. En,
ik heb ooit ook in Hongkong van de scholen daar hele mooie eerste stappen mogen zien van ontwikkelingen van de fysische winkels, waar ze toch het comfort en het gemak van online shoppen willen gaan vertalen in het fysieke. En dat begint met hele simpele dingen, dingen die we vandaag ook al zien. Pak je ding, wandel buiten, je hoeft geen kassa te passeren, je hoeft eigenlijk niemand gesproken te hebben, die convenience. Ja, dat moet ook in winkels komen en dat is mega interessant om te zien. En ik sta wel te wachten tot we daar allemaal kunnen meedoen. Mm-hmm. Nu, ik moet ook anderzijds zeggen, ik ben een echt, echt productmens. En ik gruwel ook wel een beetje van, ik denk, een digitaal juweel. Ik ben echt nog van het voelen. Ga met mij shoppen en ik heb alles vastgehad en aangeraakt. Een van die mensen wat er in de winkels is. Dus dat is ook heel persoonlijk natuurlijk, maar ja.
We volgen daar gewoon de evolutie. Hetzelfde nu ook met die ChatGPT. Ik ga dan over copy bij ons. Ik vind niks zo mooi als het woord van iemand, van een mens, die daar toch meer ziel in heeft gestoken dan ChatGPT. Die van alle fancy...
ChatGPT doet dat beter.
Nee, dat is niet waar. Want die maakt daar een heel fancy tekst van, die je uiteindelijk, als je er begint te lezen, denk je... Wat staat hier nu allemaal? Daar zit zo... De human touch mist daarin. En die human touch, is het nu digitaal of is het nu fysiek? Die wil ik dat die blijft bestaan.
Ja. Dus zoals in alles, denk ik, the best of all.
Ja. Best of both.
Ja.
Maar AI heeft natuurlijk wel de capaciteiten om te denken als een mens. En misschien een beetje te voelen als een mens. En zich in die context te plaatsen en te leren. Mm-hmm. Allee, heb je het gevoel dat AI... Waar zou dat een rol kunnen spelen bij jullie? Heb je daar...
Goh, ik denk vooral bijvoorbeeld als het gaat over convenience van de klanten in online shoppen, vind ik dat heel belangrijk. Dat klanten gemakkelijker hun weg gaan vinden naar de juiste producten van ons. Ik denk dat wij daar ooit ook eens gesprek over hebben gehad van kijk, wie is consument X, wat zijn haar voorkeuren, wat zijn haar maten, wat zoekt ze? En dat we daardoor AI, die klant, online sneller gaan kunnen verder helpen.
Een digitale stylist creëren.
Ja, dat daar AI een grote meerwaarde kan zijn, maar dan inderdaad vooral naar de klant toe om haar selectieproces en haar zoektocht binnen alles wat in het retaillandschap aangeboden wordt te vergemakkelijken.
Ja. Ja. Ook denk ik nog steeds, en dat is denk ik ook een redelijke simpele die ook vandaag de dag al heel aanwezig is, maar wat Le Sœur nog niet aan aanbied, is dat ik mezelf met mijn maten kan digitaliseren. Ja, ja. En dat ik de kledingstukken op mezelf kan zien zonder ze zelf te moeten passen. Ja. Is ook wel zoiets wat hapklaar, denk ik, AI een groot verschil kan maken.
Ja. Wie weet, we het ook zo van swipe maar door. Wat zie ik hier? Ik zie mezelf hier in een jurk. Nee, ik zie mezelf hier. En dat je dan zo Tinder-gewijs links en rechts kunt swipen. En dat is de outfit die ik ga dragen voor een community. Die dingen zullen wel komen. En ik denk, als dat is wat de klant wil, dan is dat fantastisch. Dan moeten we daar zeker ook in meegaan.
Absoluut.
Denk je dat dat geldt voor de hele markt, dat zo retail over het algemeen op vlak van adoptie van dat soort technologieën zo wat afwachtender is? Of is dat...
Ja, zeker. Ik vind in de retail merk je nu heel erg het verschil tussen, je hebt wel de grote ketens waar budgetten zitten, waar wel wat gebeurt, maar het retaillandschap bestaat vandaag ook nog heel veel uit kleinere enkelingen die er vanuit de geschiedenis al lang zijn. Daar is wel een selectie gebeurd door corona ook, maar ik hoor nog steeds zoveel van mensen die spreken over de gouden tijden van 20 jaar geleden, dat de klant gewoon zijn centen kwam besteden 2 keer per seizoen en dat was het. Zo werkt het niet meer. En ik denk gewoon vooraleer dat die spelers op de markt meegaan zijn, die zijn nog altijd weigerachtig zelfs van het online zijn. Wij willen niet online zijn, want wij willen service bieden. Dan zeg ik, de grootste service die je kunt bieden is ook online aanwezig zijn. Dus ik denk dat er in de retailmarkt
geen voortrekker. Maar onvermijdelijk, alleen nogmaals, kijk in Korea, kijk in Tokio, kijk in Taiwan. Daar zijn ze, als je stapt daar een winkel binnen, daar kom je geen fysiek product tegen. Dat hangt daar niet. Ik bedoel, dat is de toekomst. En Europa is daar denk ik gewoon een beetje old-fashioned. En de retail ook, maar de ketens in het landschap zullen daar de trekkers zijn en de rest zal moeten volgen. Degenen die vandaag claimen dat je een online shop, dat dat niet nodig is, ja, die zijn eigenlijk al done and dusted. Dus, ja.
Ja, interessant. Mooi. Zeg, ik heb hier ook nog een hoop vragen. Dus ik heb een aantal vragen die ingestuurd zijn door mensen. Die wisten dat wij vandaag samen zaten.
Ja. Benieuwd.
En ik heb hier ook nog een aantal standaardvragen. Ik ga eventjes kijken met wat ik moet beginnen. Ik mag helemaal kiezen.
Dat antwoord dat we allemaal niet willen.
Ja. Oké, goed. We zullen beginnen met de standaardvragen dan misschien, of de kaartjes.
Doe maar.
Zal ik eentje trekken of zullen we het cirkelje doen?
Ja.
Dat is een keer iets anders.
Monopolie geweest.
Voilà,
jij mocht een kans.
Ik mag beginnen. Ik kan een rode pakken. Hè.
Voilà.
Ik had de groene juist al gepakt. Dus, dat is een opwarmer blijkbaar. Dus... wat is de grootste fout wat je als ondernemer hebt gemaakt tot nu en wat heb je daaruit geleerd?
Even nadenken.
Ja, dat is een goeie en een moeilijke.
Ja, ik moet echt even denken. Grootste fout?
Ik ben perfect.
Nee,
voei. Nee, ja, dat droom ik schamen al dat we zo lang moeten nadenken. Maar
dat is
gewoon
van grote fouten. Heel eerlijk, we hebben nog geen grote fouten gemaakt.
Ja, misschien moet het ook niet zo levensbedreigend zijn, maar gewoon...
Wat zijn fouten die we al hebben gemaakt? Ik denk dat we elke dag... Een fout die we dagelijks maken is... Dus we hadden het er straks al over dat familiaire aspect van Le Soeur, ook 3 zussen. En waar ik nog heel erg tegenop bots, is dat wij onderling soms ook te gezusterlijk zijn... op kantoor, bij werknemers. En dat wil dan zeggen, we hebben alle 3 sterke meningen, of alleszins mijn 2 oudere zussen hebben heel sterke meningen. Ik ben daar gelukkig nog iets gematigder. En het kan wel eens stomen bij ons natuurlijk. We werken alle 3 met een hele grote passie in een zaak waar we echt het beste voor willen. En ja, de meningen komen niet altijd overeen. En zoals je met broers en zussen ruzie kunt maken, kan dat er bij ons ook wel eens aan toe gaan. Mm-hmm. En heel vaak dat ik dan 's avonds toch moet zeggen, jongens... Dat was toch niet heel professioneel hoe we nu gedaan hebben. Nu gelukkig, de meeste mensen, of ja, iedereen bij ons op kantoor weet dat wel. En kan
kent
daar ook wel mee om.
Daarachter.
En kent de goede bedoelingen en weet dat wij ook als zussen zo kunnen laten stromen. Maar dat er dan s'avonds gewoon weer over de kinderen gesproken wordt aan tafel. Dus we houden dat heel erg gescheiden, het privé en het zakelijke. Maar daar denk ik nog steeds wel, oei, behoud uw professionaliteit en maak het niet te familiair.
Ja. Ja, ik heb daar niet meteen iets aan te voegen, want niet om te zeggen, we hebben nooit iets fout gedaan, maar we hebben nog niet van die benoemenswaardige.
Nee. Dat hoort ook misschien bij het voorzichtige ondernemen, hoe wij dat dan vertellen, wat we doen. Ik weet het niet.
Wat is uw grootste fout geweest, Steffen?
helaas komen er ook vragen terug. Ik denk dat ik misschien iets te veel fouten heb om op te noemen. Dus in mijn geval gewoon extreem veel dingen. Ik moet zo nadenken, wat eerst.
Welk ga ik kiezen?
Ja, dat is altijd moeilijk om dan te zeggen wat de grootste fout is. Ik denk een grote fout wat ik gemaakt heb als ondernemer, naar mijn gevoel, is te lang heel veel dingen zelf vast te houden, bijvoorbeeld.
Lessons voor ons dan?
Nee, zo bedoel ik dat niet. Maar ik bedoel gewoon, ik ben iemand wat graag dingen naar zich toe trekt. En soms dingen wat sneller loslaten, is denk ik wel een belangrijke learning voor mij. Al een paar keer tegen een aantal dingen aangelopen. Soms natuurlijk ook als het gaat over mensen, denk ik dat een van de learnings ook wel is. Hoe zeggen ze het weer? Hire slow en fire fast.
Ja.
Dat is een beetje een uitspraak in Amerika. Ik ben iemand die heel erg gelooft in mensen altijd. En iedereen heel graag heel veel kans wil geven. En ik zie altijd wel ergens een groei potentieel. Of een opportuniteit, in welke richting dan ook.
Ja. Maar iedereen maakt het altijd waar.
Soms heb ik dan wel geleerd dat je soms gewoon eerder, en dat ligt dan niet per se aan die persona, vrijwel nooit. Het ligt dan meestal aan de context of het traject of waar we naartoe willen. Dan is het natuurlijk, je houdt dan heel hard vast aan een bepaalde relatie of iets wat je denkt te zien. Maar je laat het dan iets te lang lopen. Ik denk dat al toch al vaak in de fout gegaan ben om daar dan toch iets te lang.
Je houdt vast aan dat ideaalbeeld van hoe het in je hoofd, hoe jij die persoon ziet groeien. Ja.
Ja, en dat ligt dan ook aan de organisatie op een bepaalde manier. Hè. Er is dan ook niet altijd het juiste pad.
Nee.
Denk naar structuur, ook al heel veel fouten gemaakt. Dingen fout georganiseerd. Je sprak daar straks over vertrekken vanuit de klant. Dat klinkt mega logisch als jullie dat zegt. En dat is helemaal waar natuurlijk, want je bedrijf draait om je klanten. Maar op een bepaald moment, als je een team zet, dan begint het ook heel erg te draaien om je team. Dan heb je natuurlijk, het draait om je bedrijf, om het team en het draait om je klant. Ja, en soms is het heel moeilijk om beslissingen te maken die dat goed zijn voor de klant, maar eigenlijk een beetje in het nadeel van het team zijn.
Ja. Herkenbaar.
Regelmatig dat we als beslissing gemaakt hebben in hoe dat we iets organiseren of hoe dat we iets aanpakken. Ook onze structuur wel best inside-out georganiseerd, dan outside-in.
Ja.
Ja, goed, dat zijn zo van die fouten.
Ik denk niks raar als ik het zo hoor. Of klinkt me allemaal wel van, daar moeten we allemaal doorheen of botsen we allemaal wel eens tegenop als ondernemers, denk ik.
True.
Ja, inderdaad. Maar ik kan zo nog wel
blijven. Het is nog oké.
Nee, het is allemaal niet levensbedreigend, maar op een bepaalde manier, soms voelt het wel levensbedreigend gewoon. Ja. Soms heb je wel het gevoel, bijvoorbeeld heb je wat foute marketingkeuzes gemaakt. Heb je te weinig klanten in ons geval bijvoorbeeld. We zijn natuurlijk een agency, wat betekent dat je heel vaak ups en downs hebt. Dat ben jullie ook. Je hebt seizoenen, je hebt momenten dat er heel veel volk zal zijn. En er zal of heel veel mensen iets kopen. Er zullen ook momenten zijn er veel minder mensen iets kopen. Dat zijn natuurlijk dingen. Je hebt er altijd een invloed op voorhand. Maar als het dan gebeurt, dan denk je, shit, had ik eigenlijk moeten zien aankomen. Daar heb ik toch niet te goed op geanticipeerd.
Kijk, die glazen bol hadden we allemaal wel graag hier in ons midden gehad ook. Hè, dus,
zeker en vast.
Zal ik een volgende kaart trekken? Heel of niet? Allee, Jules, jij zet het zeker.
Ja, we zetten een cirkel.
We zullen de klok volgen.
Ja, ik ga ineens gewoon door de zure appel heen en verder met haar rol. Welke risico's ben je bereid te nemen om je onderneming te laten groeien? Clio.
Welke risico's? Ik denk sowieso dat we al verteld hadden dat we vrij voorzichtig zijn. Dus we nemen nooit heel grote risico's. Maar we hebben nu ook wel geleerd dat soms we misschien toch iets te voorzichtig geweest zijn.
Ja.
En naar het nemen van risico's zijn we nu wel iets heldhaftiger geworden in het zetten van stappen, in het investeren. Bijvoorbeeld als wij onze producties plannen van onze collecties, dan bestellen we op een of andere manier de aantallen, zijn we echt voorzichtig. En soms denken we van, verdorie, nu hebben we eigenlijk de helft van al die meisjes die deze jurk wou, die jurk maar kunnen geven. Dus dat is een van de risico's die we gisteren nog genomen hebben. We hebben gewoon onze aantallen bijna verdubbeld.
Ja.
Omdat we echt zien van, kijk, go for it, girls. Je zit echt te voorzichtig. Dus We durven risico nemen in het optrekken van onze volumes. We durven ook wel risico nemen in het investeren als we ergens echt in geloven.
Investeren in mensen ook wel.
Ja.
Dat zijn ook wel voor ons, denk ik, een paar keer dat we risico's, zeker als het dan gaat over meer high-end profielen, wat niet altijd vanzelfsprekend is als je nog een kleine, middelgrote onderneming bent, dat je zegt, oké, dat is wel iemand die gaat ons geld kosten. Gaat het ook opbrengen? Ja, we geloven erin.
Ja. Nieuwe markten aanboren. Dat is ook wel een risico, denk ik. Ik denk dat er mensen zijn die zeggen, kijk, dit is mijn markt en daar blijf ik op spelen. En wij staan erin van, de wereld is onze markt en we zijn nog maar hier. Dus we nemen risico's wat betreft het uitbreiden van ons terrein. Mm-hmm. Dat is het zo.
Zou je ooit je privévermogen of je huis, zoals wel gezegd wordt, zou je dat in het spel gooien voor
Ik heb dat pas nog gedacht. En dat ging over... Dat ging... Ach, we hebben bijvoorbeeld iets... We zijn aan het denken van ons logo, Lesseur. We zijn daar zo over aan het nadenken al een tijdje. En we zijn al even aan het tekenen zelf, want we zijn ook vrij gierig van, wij willen geen duur agency betalen voor een brainstorming.
Noemen ze dat.
Ik vind dat niet zo slim, eigenlijk.
Dat snap ik. Want dat is ook. En voor een stuk denk ik, dan zijn we weer zo bekrompen. En ik had dan laatst een of andere guru ontdekt online en ik vond die man zo inspirerend. En ik dacht, ik ga echt tegen Kei en Jules zeggen, als zij dat niet willen, dan geef ik mijn eigen geld eraan. En dat gaat een dure vogel zijn. En ik ga die betalen en ik ga naar Parijs en ik ga maken dat die ons logo en ons heel design, want alles valt of staat met ons logo. Dus mijn privévermogen zou ik daarop willen, als ik echt dat zou willen, zou ik dat durven mijn eigen geld op inzetten.
Ik
zo zijn
wel.
We ook begonnen en ja.
Zeker. Een dak boven je hoofd, zult je altijd ergens wel vinden, dat hoeft niet per se mijn eigen dak te zijn.
Nee, hè? Ja. Dus risico's durven we nemen om te groeien, ja zeker.
Ik ben ook echt gewoon, dat is heel cliché, maar ik denk het belangrijkste is dat iedereen gezond is en het hele financiële, al de rest is toch minder belangrijk voor mij daarin.
Het gegeven het ergste wat er kan gebeuren, wat is dat? Dat het misloopt en wat loopt er dan mis? Dat je geld kwijt bent.
Ja.
Oké, hopelijk staan we dan niet op straat, zover zal het nooit komen, maar it happens. En dat vind ik wel dat bij een gezonde ondernemersmindset hoort, dat je durft te investeren en durft daar risico's in te nemen. Maar nogmaals, bij ons zijn die veruit wel berekend en beredeneerd, dus ja.
Niet om alles terug te kaatsen, maar heb jij daar een andere mening of andere ideeën over? Ik ben gewoon ook wel benieuwd soms.
Nee, ik zou ook wel bereid zijn om die risico's te nemen. Ik denk ook dat ik die al genomen heb. Ja. Dat gaat bij jullie ook zo zijn. Hè. Je gaat wel altijd een bepaald risico, al is het om geen geld meer te verdienen.
Ja.
Allee, je hebt altijd natuurlijk wel een risico. Het is maar hoe je er zelf naar kijkt, denk ik vaak. Hè.
Ja, is ook. Ja.
Ik denk het enige risico wat ik niet zou nemen, is dat ik de relatie van ons en onze familie op het spel zou zetten. Dat zou voor mijn risico zijn wat ik niet... Dus ik zou nooit echt tot ruzie met Kei en Julie gaan om ergens voor Lesseur iets te bekomen.
Nee.
Voor mij het enige wat daarboven staat, dat ik denk van oké, onze familie is heilig, daar ga ik echt niks op het spel zetten om voor Lesseur een voordeel te behalen of iets of te groeien. Ja. Oké, ik ga voor groen.
Oké, er is ook niet meer veel keuze te zien.
Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf zich blijft onderscheiden van de concurrenten? Misschien aanzetten dat we dat proberen te doen door authentiek te zijn. En authentiek, dat begint bij wat Julie daar straks vertelde. Wat in onze winkels te vinden is, dat is een weerspiegeling van onze walk-in dressings en ons huis en ons juwelenkistje. Dus ons aanbod, dat zijn wij drie. En ons verhaal is Lesseur, hangt boven de gevel, dat zijn wij. Dus het persoonlijke aspect maakt het ook authentiek. Ik zeg niet dat wij daarom heel exclusief zijn, maar in ons aanbod kunnen we ons toch al onderscheiden van de concurrenten door die personal touch met ons eigen label.
Ik denk ook, dat is echt te zien als... Ik ben samen met onze middenste zus Kei, die er vandaag niet bij is, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van al onze producten, de designs ook. En we zijn heel vaak aan het discussiëren, van alles aan het maken. En soms komt er wel een kledingstuk, een sample uit, dat we zeggen, is wel iets heel commercieel. Ja, zou jij het dragen? Nee. Ja, zou jij het dragen? Nee, ook niet. En dan zegt, we hebben nog een inkoper los van ons dan, die zegt, maar dit is zo'n commercieel stuk, dit moeten we doen, hier is de Belgische vrouw naar op zoek. Dan zeggen we, maar we zouden het zelf niet draaien, nee, we gaan het niet doen. Dat is wel een hele belangrijke, inderdaad, wat Clio zegt.
Dus die persoonlijke selectie
Ja.
Dat is echt een eentje waar we ons kunnen onderscheiden. Wat wij in onze winkels hebben hangen, hebben anderen niet hangen. Oké, dat kan elke winkel wel zeggen, maar voor ons is dat een vrij persoonlijk handpicked, curated gamma.
En los daarvan gaat dat ook een stukje over ons aanbod. Wij zeggen altijd, we zijn een betaalbare boutique.
Ja,
en dat betaalbare is een heel belangrijke voor ons, waar we ook, denk ik, 10 jaar geleden toch wel een stukje gat in de markt hebben opgevuld, wat er zeker toen nog niet was. Toen was er heel erg het onderscheid tussen de luxe boutiques die iedereen kende, waar menig meisje van bepaalde leeftijden niet binnen durfde wandelen. En de ketens waren volop een opkomst aan toen. En daartussenin ontbrak er zoiets. En dat is eigenlijk echt waar wij ons hebben willen positioneren. Wij zijn een mooie winkel als je er binnenkomt. Je wordt persoonlijk begroet. Je krijgt goede service. En wat er hangt is te betalen. We zijn niet goedkoop. We hebben ook niet de prijzen van de ketens. We zitten daar net iets boven. Maar het is wel toegankelijk.
Dus en dat vind ik nog steeds een belangrijke. De ketens. En wij zijn daartussenin eigenlijk de betaalbare boutique geworden. En dat was dan ook wel een onderscheidend vermogen.
En dat is de dag van vandaag nog steeds wel een belangrijke pijler. Ook als we goederen maken, dan zeggen we, oh ja, heel mooi, een wollen jas of een zijde item. Daar houden we persoonlijk zo van. Maar we hebben plafondprijzen. Ja, gaat dat meer kosten als €200 voor een kleedje? Dat doen we niet. Ja. Punt.
Nog een onderscheid is ook wel onze storytelling. We hebben een verhaal te vertellen. We zijn drie zussen. En ook in onze content en in alles wat we brengen, vertrekt vanuit dat verhaal. En ja, daar kunnen we ons mee onderscheiden, want het blijkt dat de vrouw wel geboeid is door dat verhaal, omdat ze zich kan herkennen in een van ons drie zijnde qua persoon of qua mate. Dus allemaal menselijk en herkenbaar en zij kunnen gemakkelijk relaten. En ze zijn ook wel, ik denk dat mensen vandaag de dag ook meer als een product ook een verhaal zoeken in iets. En we hebben een verhaal, we hebben ons eigen verhaal en we vertellen dat en dat is niet het verhaal van iemand anders. Dus ook daar is er een onderscheid met het verhaal van de concurrent.
Dat is ook wel een moeilijke naar strategie toe. We hebben die discussies wel vaker. We zijn ook zelf het gezicht van ons merk. Dat is niet omdat we onszelf modellen wanen, maar natuurlijk, zoals Clio zegt, we zijn drie zussen, les soeur, wie zijn dat? Dat zijn wij, we moeten onszelf laten zien.
Dus de marketingpad zegt, wij doen onze shoot zelf.
Ja. Maar de persoon die niet graag voor de lens staat, zegt, oh, ik ben het zo beu, het is niet professioneel en we moeten beginnen met echte modellen. En dat is zo'n ongoing discussie. Daarbij komt ook, we worden alle drie ouder, komen wel eens wat kilo's bij. Ik ben al hoogzwanger mee op shoots
gegaan.
Maar
ook dat is weer heel real. En mensen zoeken die realness, want die meisjes zijn ook zwanger. Of die zijn ook ouder aan het worden, of die vinden ook love handles te krijgen. En daar vinden die leuk dat die daar meer een realistisch beeld zien van hoe draag ik, welke kleedjes zijn er voor zwangere vrouwen. Oké, mijn love handles, mijn buik.
Maar de uitdaging zal zijn om de jongere generatie na ons ook wel te blijven triggeren, want die hebben zoiets, I don't care wie die vrouwen
zolang
zijn.
Onze
ik wil gewoon leuke kleding.
Ja, dat is waar. En daar gaan we ook mee om. Ja, want we proberen ook
hebben influencers daarvoor.
En ook echt doelgericht bepaalde collecties die we voor hun inkopen. Zolang onze houdbaarheidsdatum nog niet verstreken is, blijven wij dus zelf het gezicht van Lesseur en kan je bij Lesseur shoppen online.
Zalig.
Of in de winkels met een gezicht erop geplakt.
Ja.
Betekent dat dan ook dat je nog een broer had moeten hebben om mannenkleding te doen?
Mannenkleding is niet zo interessant. Misschien, ik weet, jij zit nog wel mode-minded, maar de meeste mannen gaan 2 keer per jaar shoppen. Dat zijn de zomersolde en de wintersolde. En dat is geen interessant businessmodel.
Nee. Onze vader is trouwens heel modus en die droomt wel echt van zijn eigen mannenlabel en mannenconcept.
We hebben er ooit over gedacht.
Ja, hij zou dat heel graag doen, maar we moeten hem dan toch altijd een beetje uit die droombubbel
Mannen zijn niet de interessantste doelgroep om een winkel voor te openen.
Nee. En zijn stijl is ook redelijk specifiek, hoogmodus. Dus daar gaat hij echt niet zoveel mensen mee aanspreken, denk ik.
Het idee is er al geweest, maar daar hebben we wel gekozen van schoenmaker blijven wij lezen. We houden ons bij damesmode.
Ja.
En laten anderen maar mannen doen.
Ja, maar focus is extreem belangrijk.
Ja, dat is ook zo. Dat zijn ook misschien fouten die hebben we gemaakt. We zeiden ooit, er moet een imperium komen, want we hebben zoveel persoonlijke interesses.
De droom.
De dynasty.
Dat zijn hotels, dat is horeca, noem maar op. Heel veel dingen waar we blij van worden. We zeiden, we kunnen dat allemaal, maar we kunnen niet alles. Echt wat Clio zei.
Je hebt maar 24 uur in een dag. En we hebben nog heel wat te verwezenlijken met ons Lesseur-concept. Es is vandaag de dag.
Ja.
Dus laat ons dat verder uitrollen. Alvorens mannen en hotels en restaurants te gaan openen. Dus,
laat anderen dat maar doen en wij gaan wel mee kritisch kijken hoe ze het gedaan hebben.
Ja.
Oké, amai. Zeg, we hebben hier ook nog wat vragen. Zullen we dat een beetje hetzelfde concept doen?
Ja.
Of,
Grijp er maar uit.
Ben ik dan nog eens aan de beurt? Wat is het laatste waarop Lesseur ooit zou besparen?
Het laatste waarop we zouden besparen?
Lesseur of wij als zussen?
Ik denk jullie als zussen.
We zijn heel spaarzaam. Clio zei al, we zijn gierig.
Ik heb wel eentje al. Food. Never waste a good meal. Ik zal altijd samen met Julien Kei, als we ergens gaan shooten of wherever dat wij zijn, gaan we altijd een zware research doen op de restaurants en wat er daar aanwezig is van leuke hotspots die wij moeten testen. En daar zullen we niet op besparen.
Nee,
we zullen nooit
waar.
Zeggen, we gaan hier nu...
Ja, als het echt niet meer kan.
Ja, maar dat is al het laatste. Zijn. Ik denk,
ja.
Tot het moment dat Lesseur afgelopen is, hebben we goed gegeten. En dat moet daarom niet per se altijd duur zijn, hoor. Dat is niet omdat we zoeken. Dat vind ik
laat
wel
ons
eentje.
Zeggen dat ik heel graag overal waar ik ben de lokale Chinese uittest.
Ja. Dat hoeft echt niet kunnen gerust de beste noedels zijn. Dat hoeft geen oesters te zijn, maar goede noedelsoep kan echt of kan hard verwarmend zijn.
Ja.
Dus we zullen nooit besparen op onze culinaire tripjes.
Nee.
Verder, ik ben aan het denken...
Zijn we spaarzaam?
Zijn we spaarzaam? Ja. Zijn we spaarzaam? Maar ja, ik ben ook aan het denken, er zijn toch bepaalde dingen waar we wel echt...
Ja, wat voor ons een hele belangrijke is, is om ons team tevreden te houden. En dat hoeft niet per se in termen van verloning te zijn, maar we proberen wel leuke extra's te bieden. Als in, op maandag komt er een coach waarmee we allemaal samen, of wie daar zin in heeft, workouts doen. We proberen leuke team-etentjes te doen, ook om nog even terug te gaan naar dat food. Om gewoon die extra's te bieden wat mensen, of gewoon een aperitiefje te gaan doen op een vrijdag als het mooi weer is, ijsjes halen. Dat zijn kleine dingen, soms ook grotere dingen.
Mm-hmm. We zijn vorige week nog gaan yogaen met z'n allemaal in de bossen.
Ja, klopt.
Dus,
en dat is wel eentje wat ik belangrijk vind, zo die dingen te kunnen blijven doen. We merken ook dat dat heel erg geapprecieerd wordt door onze teams en dat dat samen met de flexibiliteit die we ook wel bieden, wel een heel belangrijke is naar tevredenheid voor onze mensen.
Ja.
En dat is wel iets waar ik echt...
Bijkomend denk ik ook in inkoop. Ik denk dat jullie nooit zullen besparen op de kwaliteit die we toch minimum, of die wij willen bieden als Lesseur. Je hebt eigenlijk een bepaald verwachtingspatroon. Onze klanten weten dat ze bij ons kleding kunnen vinden. Ja, katoen, linnen, fijne fit, fijne stoffen, kwalitatief. Ik denk dat je nooit zal inboeten in die kwaliteit om daar een product aan te kunnen bieden aan een bepaalde prijs. Dus daar zouden we ook niet op besparen. Hè?
Dat maakt wel dat het soms moeilijk werken is en heel creatief zijn, maar dat zijn
we
goed in.
Kwalitatief product aanbieden aan een toch toegankelijke prijs. En dat is wel een uitdaging.
Ja.
Maar daar zou je niet op inboeten. Ik denk, van het moment dat we echt minderwaardige producten beginnen aanbieden, want de mindset van onze klanten is echt van, bij Lesseur, wat ik daar koop, daar heb ik veel plezier van, daar heb ik veel gedragen.
Gaat lang mee.
Dat zijn dankbare dingen, dat zijn goede aankopen. We zijn wel trusted op dat gebied.
Ja.
En die trust zouden we
niet meer knoeien.
Nee. En daarnaast dus food.
Oké, zal ik verder gaan met de volgende?
Ja, natuurlijk.
Wel een leuke vraag trouwens, die had ik nog niet
origineel.
Oké. Lesseur is vandaag een gevestigd modemerk in de Belgische fashionwereld en wint elke dag aan populariteit. Dank je wel voor wie dit geschreven heeft. Waarom denk je dat jullie boutiques, kleding en juwelen zo'n hit zijn bij het Belgische en internationale publiek?
Ja.
Ik denk dat we er straks al besproken hebben. Een stukje dat unieke, het betaalbare, toegankelijke.
De storytelling.
Los daarvan, als productontwikkelaar en designer,
goed
vind
product.
Ik ook wel dat we... mee ontrend zijn, modus, maar toch draagbaar. We zullen niet de looks maken waar mensen mee op Fashion Week gaan schijnen, maar wel dat je de straat op kunt en zegt, ik ben echt mee met de trends, maar ik kan zo wel buiten komen. Ik kan naar de schoolpoort, ik kan naar het werk. En ja, we zijn heel draagbaar.
Ja, als je zegt draagbaar, denk ik ook gewoon, wij brengen what women want, of toch wel de women die Lesseur leuk vinden, die vinden bij ons waar ze naar op zoek zijn. En dat maakt dat je populair bent, omdat... Ze kunnen bij ons hun gading vinden en ze hebben daar plezier van, ze worden daar happy van en dat vermenigvuldigt zich.
Los daarvan hebben we ook een heel breed publiek wat we aanspreken, omdat wij juweeltjes hebben die nog toegankelijker zijn van prijs dan een kledingstuk. Maakt ook dat een moeder die met haar dochter komt, dat die dochter al gemakkelijk een juweeltje kan kopen. Maar ook de oma die erbij is, die vindt ook wel een stuk bij ons.
Ja.
En ja, dat maakt wel dat we echt veel klanten hebben.
Ja.
Een andere hele belangrijke is ook, denk ik wel, dat wij online heel erg aanwezig zijn. En daar waren we ook wel een van de eerste in België toch. om gebruik te gaan maken toen in de tijd van Facebook, van Instagram. Nu werken we met influencers, zoals iedereen dat doet. Hebben we een digitaal budget ook wel. Wat maakt dat mensen u gewoon gemakkelijk tegenkomen online en geprikkeld worden en nieuwsgierig worden ook. Hè? Ja. Dat mogen we niet negeren. We kunnen wel heel veel pluimen in mijn designhoed gaan steken.
Nee, maar het is het volledige. Ja. Ja. De sur is een goede deal. Punt. Allee, is value for money een goede deal? We brengen wat we beloven. En ik denk dat dat de basis is nog altijd. Ze vinden wat ze zoeken en ze zijn daar tevreden van en ze gaan dan opnieuw kopen. Ja. Enzovoort.
Jij ik ga naar de grabbelen.
Pot. Welke persoonlijke groei hebben jullie doorgemaakt doorheen jullie tijd bij Les Sœurs? Persoonlijke groei... Ja, toch echt wel een heel traject. Oké, we zijn wel doorheen het hele traject onszelf gebleven. Maar de groei die erbij komt kijken, als je van 3 zussen op je slaapkamer naar een bedrijf waar ondertussen 45 mensen actief zijn en jij de stuurvrouw bent, daar groeit je als persoon van, want dat is een heel ander gegeven. Dus we hebben geleerd om te leiden, te inspireren, professioneel te zijn.
Flexibel te zijn, want er komen altijd... Ik heb vaak het gevoel dat we in een of andere game zitten waar er van alle bommetjes gedropt worden, dat jij je aan moet aanpassen. Zo voel ik het echt vaak. Onder andere corona. En ga er maar mee om. En ja, dat vereist wel een flexibiliteit van u als persoon en van uw kunnen en doen ook.
Kunnen relativeren. Hè. Ja, in die groei kom je ook dingen dan tegenslagen of bepaalde dingen die niet uitdraaien zoals je ze verwacht had, waar je dan toch mee moet omgaan. Veerkrachtig zijn, ook daar weer COVID. Ja, we zijn denk ik de verbeterde versie van onszelf door het traject wat we bij Les Sœurs hebben afgelegd, toch wel. Dus ik zou zeggen dat we in de positieve zin geëvolueerd zijn als persoon.
Maar we bekvechten toch nog te veel.
Maar dat moeten we niet alleen, dat moeten we meer achter de schermen doen.
Dat is waar.
Ja.
Okay. Stef, heb jij nog eentje of andere vragen?
We zullen nog eentje doen om af te sluiten dan misschien. Hè?
Eentje om het af te leren. Mogen we nog?
even toch naar rechts kijken om te zien of onze tijd nog niet op is.
Ik hoor hier al een horloge.
Dit wordt een lange podcast.
Maar goed, dat we dan ook maar met 2 van de 3 zijn. Ja.
Allee, nog grap.
Wacht, hè. Wat zijn jullie frustraties en van welke zorgen kan je wakker liggen? Maar die hebben we al gehad.
Ja, pak maar niet.
Kijk, we gaan ze er toch nog allemaal door.
Kijk. Ja, want die ene mogen we nu niet laten liggen. Hè?
De langste van de... Nee, ook wegdoen, voilà. Sorry.
Het zit wel aan het einde.
Voilà. Oké. Les Sœurs heeft een sterke online aanwezigheid en een groeiend aantal fysieke winkels. Dat hebben we ook al gehad. Dus ik wacht je dan toch de lange. Mixing business with family. Het kan niet altijd even simpel zijn. Hoe slagen jullie erin om succesvol samen een business te runnen als zussen? En welke moeilijkheden komen erbij kijken?
Die is al een beetje aan bod gekomen, maar misschien nog eens kort van het gegeven dat wij het geluk hebben. Want we krijgen zelf heel vaak die vraag van... Allee, ik zou echt niet met mijn zussen of met mijn broer kunnen samenwerken. Hoe gaat dat bij jullie? Ik denk dat dat gewoon het gegeven geluk is. Wij zijn met ons 3 erg complementair en hebben altijd een goede band gehad, voor Les Sœurs ook al. En onze complementaire interesses en talenten maken dat wij Les Sœurs met z'n 3 eigenlijk in een meerwaardeformule kunnen leiden dan als we dat alleen zouden doen. Dus ik voel me nooit zo sterk alleen als dat ik me voel met Kei en Jules langs.
Nee, ik denk dan ook terug aan wat we daar straks vertelden, die stap aan de eettafel in Frankrijk op de familievakantie. Wie gaat er als eerste springen en zijn job opgeven? Toen zei Clio, ja, maar jongens, ik ben vooral een marketeer. Ik kan wel mensen aantrekken, maar ik ken niks van product. Waar dat Kei en ik zeiden, ja, maar als jij zorgt voor de mensen, dat die ons weten te vinden, zullen wij wel zorgen dat het product er is om aan die mensen te geven. En dat is inderdaad, we hebben daarin ook een 200% vertrouwen in elkaar. En dat is het belangrijkste.
Ja,
ik zei ook altijd dat ik het eigenlijk heel gemakkelijk samenwerken vind. Want wat een droom dat jij collega's hebt bij wie je niet moet wikken en wegen, wat je wel en niet kunt zeggen. En,
geen blad voor de mond. Want je moet bij je collega's toch wel soms opletten van dat je iemand niet persoonlijk zou raken. Maar wij weten dat wij er alle 3 in zitten voor Les Sœurs. En als we iets zeggen dat dat in het belang van Les Sœurs is, dat vertrouwen is een heel belangrijke. En dan ook in discussies, als we soms inderdaad niet weten, oké, gaan we naar links of gaan we naar rechts? En ik zeg links en Kei en Jules zeggen rechts, dan heb ik echt wel wel vertrouwen dat zij het beter weten op dat moment dan ik. En dan gaan we ook naar rechts. Ja. Dat vertrouwen is een heel belangrijk fundament. En dan wil ik daar nog iets van zeggen. Even kijken. Ja, ook zoals Jules al zei, gewoon het efficiëntie van eigenlijk snel to the point te kunnen komen.
We hebben soms maar een blik of een woord nodig om te begrijpen wat we willen zeggen of wat we moeten doen. En we zijn mee. We kunnen soms gewoon de naam van een persoon noemen en zeggen met ons drie, ah ja, juist, oké, we weten wat we moeten doen. Bijvoorbeeld, dus heel makkelijk.
Ja. Dus bij ons is dat een meerwaarde eerder dan sommige een nadeel.
Absoluut.
Voilà.
Mooi. Zeg, ik heb nog één persoonlijke vraag, of misschien twee. maar we gaan het kort houden. Jullie zijn echt begonnen met een webshop eigenlijk. Mm-hmm. Hè? En vandaag de dag, ik denk dat er heel veel vrouwen, maar ook wel mannen, dromen voor een webshop te beginnen. En die dat ook vaak als een makkelijkere instap zien als een winkel. Heb je het gevoel dat dat vandaag makkelijker is dan 10 jaar geleden? Of is dat... Is dat 10 jaar? Ja, 10 jaar. Ja, iets 10 jaar. Minder,
ik vind dat vandaag zeker nog toegankelijker. Allee, die pakketten zijn er, die mogelijkheden zijn er. Vroeger was dat, in ons geval 10 jaar geleden, ik denk dat was Jules die daar toen onze eerste webshop in elkaar gebokst heeft.
Ik ben geen IT-kenner.
Dat die letterlijk eens gaan googelen, hoe maak
ik een open
webshop?
Ik voor dummies.
Vandaag de dag ligt het eigenlijk, jullie zijn daar een van de spelers, en ligt het eigenlijk... Voor het grijpen en het oprapen, zoek de juiste partner die je daarin begeleidt. Zoek het juiste pakket. Het hoeft niet allemaal al meteen heel duur en spannend te zijn. Er zijn zoveel mogelijkheden. Dat is een heel laagdrempelig medium.
Ja, zeker.
Dus ik raad dat iedereen aan die onderneemt of wil gaan ondernemen. Een online platform is eigenlijk een heel toegankelijk en heel snel platform om je product uit te testen. Dus vandaag nog meer als vroeger, want nu presenteren ze het u op een plateauke, terwijl je het vroeger nog moest gaan zoeken.
Ja.
Dus,
maar je moet je natuurlijk wel onderscheiden in heel veel meer online winkels. Betekent dat dan dat het begint met marketing?
Ja, volgens mij
of
wel.
Met een product.
Ja, dat is de kip of het ei.
Als jij iets kunt verkopen wat niemand anders verkoopt, dan... Ja, maar ja,
dat is de kip of het ei.
Je hebt beide
nodig. Een goed
product
heeft geen marketing nodig en een slecht product heel veel. Als je de beide hebt, dan ben je king. Dus laat me zeggen dat eigenlijk, ik denk, begin bij het begin. En dat is wat uw troef is. Is dat een goed product of is dat een sterk verhaal? En begin van daaruit verder te bouwen en breng dat online naar de juiste doelgroep.
Nee, maar ik moet wel zeggen, zelfs als productmens zou ik toch zeggen voor mij dat het begint bij marketing, toch?
Oh, ik durf dat niet zeggen.
Mensen moeten u weten te vinden in een heel groot aanbod.
Ooit lang geleden, ons eerste product, dat was een gladiatorenarmband, de welbefaamde Gladys. Dat was dan een verwijzing naar de sterke vrouwen. Nu nog altijd, op de koop zagen we echt het statement van de vrouwen met daar een lederen lisseur Gladys-armband. En dat was een product, dat hebben wij als een van de eerste producten zelf gecreëerd en uitgedacht als symbool voor vrouwelijke kracht, sterkte, ondernemerschap. En dat is een product waar wij letterlijk... over aangesproken werden, overal waar we kwamen, van ik moet dit hebben nu. Dat was,
en zeker in die tijd hadden we nog geen budget voor marketing zelfs. Dus
een goed product verkoopt zichzelf. Dan zaten we letterlijk bij bijvoorbeeld Hotel Cost in Parijs. Daar hebben we onze armband nog van onze arm verkocht.
Ik wil die nu, als ik maar we hebben een webshop, je kunt hem bestellen, maar ik wil die nu. Ja,
dat was het gevoel van, als je een sterk product hebt dat zich onderscheidt en uniek is, dan verkoopt dat zichzelf. Maar a little bit of marketing will never hurt. Dus het zal de beide wel zijn.
Zeg, en zit dat product nog in je gamma vandaag?
Nee. Wel niet meer. En dat is een discussie geweest ook, want dat was ons top-bestseller. Maar we hebben daar beslist om te starten, te eindigen op een hoogtepunt.
Maar we krijgen echt nog, als het is niet gelogen, denk ik, dagelijks vragen
de
van
meest
mensen.
De zoekterm op onze webshop, meest gezocht, Gladys.
Ja, mensen die mailen, komt het ooit nog terug, die wij dan nu moeten verwijzen naar... tweedehandsplatformen als Vinted, bijvoorbeeld van waag uw kans daar, want we hebben echt niks meer in het aanbod.
Ja.
Ik denk dat we ooit wel eens een re-editie zullen doen.
Er gaat
ooit
een special edition terugkomen. Want
we zijn ook niet voor het uitmelken van een koe.
Nee, vooral zij die daar zeiden van, kijk, we leave with a bang. We willen het niet uitmelken dat morgen iedereen met een Gladys armband rondloopt. Maar ik had liever nog wel wat doorgedaan als het meest commerciële van de drie en de marketeer. Dus de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Dus goed dat we gestopt zijn op het moment dat het nog op zijn hoogtepunt was. Maar de cijfers liegen er niet om. Er zijn nog altijd heel veel vrouwen op zoek naar een Gladys. Ja. Dus een re-edition zou geen slecht idee zijn.
Maar ik zat het open om zo nog een webshop te beginnen.
Ja, wel. Ja, kijk, we weten elkaar te vinden.
Nee, ik ben aan het zeven. Zeg, één vraagje om het af te sluiten. De podcast noemt Making Waves. Dus een beetje voor de hand liggend, maar wat betekent voor jullie Making Waves?
Ja, twee dingen misschien.
Zeg maar.
Making Waves is voor mij geluid maken en ruis creëren en aanwezig zijn met een verhaal en dat verhaal ook laten gedijen en golven naar zij die mee willen in die
flow.
Dus Making Waves is ja letterlijk gewoon
mensen
beweging maken, een movement, een community, iets creëren wat ruis, of niet ruis, wat... ja, een dynamiek creëert, maar alles. Ik denk ook ineens aan die Making Waves, dat wij gewoon zelf heel erg van de waves horen.
Op vakanties, hoe hoger de golven en een rode vlag op het strand, dus wil zeggen dat onze hele familie in letterlijk de zee te vinden is. Letterlijk.
We zijn echt
tot hoe noemt dat, hoofdschuddingen aan toe.
Hersenschuddingen
aan toe. Dus van zo door elkaar geschud te zijn, daar zijn ze niet voor.
Wij doen ook elke kerst een gezamenlijke familievakantie. En nu was dat afgelopen zomer in Spanje. En daar is op een plek waar de golven wel eens heel ruig durven zijn. Als daar de rode vlag begint te wapperen, dan zitten de research en family vooraan, waar de golven het felste gedijen met heel veel zand in hun bad pakken.
Dus je ziet, in dat opzicht hebben we durven dan toch wel risico's nemen. Gaan we wel mee. Ja.
Die slogan is beschermd, hè?
Ik ben aan het zeggen.
Dan rest er mij alleen nog... om jullie heel, heel, heel erg te bedanken.
Met plezier.
Julie, Cleo.
Jullie bedankt.
Het was super interessant.
Het was een leuke babbel. Dus met alle plezier.
En wie weet tot een volgende editie, zou ik zeggen.
Hopelijk in New York of in de metaverse.
Hè? Top. Als jullie in New York nog een keer open doet, kom ik uit.
Dan ben je uitgenodigd.
Oké, top. Dat is goed.
Daar horen we elkaar al aan. En Cleo, als er dingen neergeschreven of opgenomen zijn, dan gebeurt dat.
Oké, dit kan niet meer geknipt worden. Nee. Top, dankjewel.
Dankjewel. Ik hoop dat het niet te lang was.
Vertellen kunnen we.